Dat had de Heer Jezus allemaal van ons over. Hè? Wat een onvoorstelbare grote liefde en genade. Weet je, zo'n lied als je dat zingt, ook heel persoonlijk. En het dringt inderdaad weer tot je door. Wat het hem gekost heeft. Alles heeft het hem gekost om ons inderdaad arme zondaren rijk te maken. Ik wil graag een klein gedeelte met jullie lezen uit de Filippenzenbrief. Het laatste gedeelte van de Filippenzenbrief. Filippenzen hoofdstuk 4. Vanaf het 10e vers. We lezen Filippenzen 4 en we beginnen bij vers 10. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd worden als in het honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij een rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Want ook de Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gaven te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst die als het te goed op uw rekening aangroeit. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb. Een welriekend en aangenaam, Gode welgevallig offer. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Waar was Paulus nou zo geweldig dankbaar voor en zo geweldig blij mee? Dat die gelovigen nu eindelijk hun belangstelling in het geweldige, rijke, zegenrijke werk wat apostel Paulus mocht doen. En ook hun meeleven met zijn persoonlijke omstandigheden hebben kunnen laten blijken. Blijkbaar had apostel Paulus een hele lange tijd niets van deze christenen, van deze broeders en zussen gehoord. Niets van hen vernomen, geen enkel teken van betrokkenheid, van meeleven. Maar nu eindelijk konden ze inderdaad hun belangstelling voor hem weer concreet maken. En wat zegt Paulus dan? Eindelijk zeg, tjonge. Dat werd wel eens tijd. Nee, dat zegt de apostel Paulus niet. Hij verontschuldigt ze zelfs. Hij zegt, dat kwam niet omdat jullie geen belangstelling hadden voor mij en voor mijn werk. Maar jullie hadden eenvoudig geen gelegenheid om daadwerkelijk iets voor mij te doen. Om daadwerkelijk iets voor mij te betekenen. Hij zegt, in jullie hart zit dat wel goed. Vanaf het begin. Vanaf die eerste ontmoeting met de apostel Paulus daar in Filippi was er inderdaad een hele sterke, innige liefdesband ontstaan. Tussen Paulus en de broeders en zusters daar in Filippi. Ze hebben hem altijd gesteund. Ze hadden hem in hun hart gesloten. Maar dat was ook wederzijds. Paulus droeg die christenen ook op zijn hart. Ze hebben hem geestelijk bemoedigd of gesteund door voor hem te bidden. En ook moreel door voor hem te bemoedigen. En zelfs hebben ze inderdaad hun liefde voor de apostel Paulus en zijn werk ook heel praktisch kunnen laten blijken. Door hem ook financieel te ondersteunen voor zijn levensonderhoud. En zelfs, Paulus zegt dat hier ook, toen hij vanuit Filippi vertrok helemaal naar het zuiden van Griekenland, naar Thessalonica, later Korinthe, zijn ze de apostel Paulus ook nog helemaal nagereisd. Ze zijn achter hem aangegaan om ook daar hem een gift geld te brengen voor zijn levensonderhoud. Het was heel uitzonderlijk, zegt Paulus, heeft geen andere gemeente gedaan dan jullie alleen. En hij heeft dat buitengewoon ook gewaardeerd. Maar toen Paulus in Jeruzalem gevangen genomen werd en helemaal naar Rome werd gebracht, toen verdween hij uit hun gezichtsveld. En zagen ze eigenlijk helemaal geen mogelijkheden meer om iets voor hem te doen. Want Filippi, Rome, dat was in die tijd was dat een wereldreis. Dat was een onoverkomelijke afstand van zo'n 1200 kilometer. Maar dat was inderdaad niet zo, uit het oog, uit het hart, nee. In hun hart zat dat helemaal goed. En ze leefden met nog steeds met hem mee. En wat waren ze opgelucht en dolgelukkig toen ze hoorden van name dat Epafroditus, een broeder uit de midden, bereid was om helemaal naar Rome te reizen. En dat was voor hun de gelegenheid. De gelegenheid om weer iets concreets te betekenen voor Paulus. Ze hebben hem een grote som geld meegegeven en ze zeggen nou, breng dat bij de apostel Paulus. Breng dat bij hem, inderdaad ter bemoediging. Nou, dat was natuurlijk een geweldige zaak. Ze hebben die kans, die gelegenheid met beide handen aangegrepen. Toen ik dat allemaal zo las, toen dacht ik, ja, geldt dit excuus nou eigenlijk ook wel voor ons vandaag? Geldt dit excuus nou eigenlijk ook wel voor ons vandaag? Hebben we echt geen gelegenheid? Of hebben we misschien geen echte belangstelling? Want het is eigenlijk één van beide. Of je hebt geen gelegenheid, of je hebt eigenlijk geen echte belangstelling. En nu gaat het hier voornamelijk inderdaad om het ondersteunen van zendelingen en het zendingswerk. Wat kunnen wij, broeders, dus kunnen wij vandaag zeggen dat we geen mogelijkheden hebben? Hebben wij geen financiële middelen? Hebben we geen tijd om iets te doen voor het zendingswerk, voor het evangelisatiewerk? Dat kunnen wij toch onmogelijk in onze rijke, welvarende Westen, kunnen wij dat eigenlijk onmogelijk zeggen? We hebben volop inderdaad, we hebben volop in die zin de gelegenheid. We hebben financiële middelen. Denk ook alleen nog maar aan de technische mogelijkheden die er vandaag aan de dag zijn. Wij kunnen zendelingen bezoeken over de hele wereld. We hebben auto's, we hebben treinen, we hebben boten, we hebben vliegtuigen. We hebben over de hele wereld, veel gemakkelijker om zendelingen te bereiken. We kunnen gemakkelijker communiceren met de zendelingen op het zendingsveld, toch? Wat hebben we een technische mogelijkheden? Je kunt telefoneren, je kunt mailen, we hebben Skype. De digitale communicatie, wat hebben we vandaag aan mogelijkheden? We kunnen heel gemakkelijk geld overmaken tegenwoordig. Dat was er allemaal niet in de tijd van de apostel Paulus. Dat was er allemaal niet in die tijd. Maar wij hebben inderdaad wel al die mogelijkheden. Waarom, broeders en zusters? Waarom is het zendingswerk, het evangelisatiewerk, vaak zo noodlijdend? Er moet er vaak zo gebedeld worden. Krijgt u ook wel eens van die bedelbrieven door de... U moet blijven geven, hoor. Dat is heel, heel belangrijk, dat we dat inderdaad wel doen. Maar denk ik, is dat nou eigenlijk wel nodig? Hoe zit dat nou eigenlijk? Die broeders en zusters in Filippi, die hadden volop de belang, volop belangstelling, voor het werk van de Heer. En voor de dienstknechten van God, volle belangstelling. Maar ze hadden eenvoudig geen gelegenheid. En houd het op. Bij ons is het toch vaak als christenen andersom. Wij hebben volop de gelegenheid en de mogelijkheden. Maar dat leeft niet altijd echt. Er is soms over het algemeen zo weinig belangstelling voor het werk van de Heer. En dat is vaak het probleem, dat is de nood waar wij vandaag mee te maken hebben. En dan wil ik het vanmorgen ook nog weer wat breder maken. En niet alleen maar toespitsen op materiële en financiële steun, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Trouwens, daar gaat het niet alleen maar om in dit gedeelte. Het gaat niet alleen maar om geld. Hè? Maar het gaat hier duidelijk om geestelijk leven. Het gaat hier duidelijk om geestelijke rijkdom. En waar inderdaad ook het geven en het financieel ondersteunen van het werk van de Heer een wezenlijk onderdeel is. Maar het is een onderdeel. Het gaat duidelijk om geestelijk leven. En dat was voor de apostel Paulus was dat ook heel belangrijk. Paulus was de man die niet zo gemakkelijk wat aannam van een ander, hoor. En de hulp van zijn broeders en zusters. Hè? Deed Paulus niet zo gemakkelijk. Had hij dat niet nodig? Had hij daar geen recht op? Jawel, dat zegt hij ook op verschillende plaatsen. Hij is een arbeider, is zijn loon waard. En God heeft de regel gesteld voor de mensen die in het evangelie werken, mogen er ook van leven. En maar hij maakte er daar maar mondjesmaat gebruik van. Heel sporadisch, waarom deed Paulus dat dan niet? Omdat Paulus bang was dat de christenen daar verkeerd mee zouden omgaan. Dat idee van, joh, we betalen Paulus daar toch voor. Dus verder kan de Heer eigenlijk niet zoveel meer van ons verwachten. En dat imago, dat wilde Paulus helemaal niet hebben, dat hij zo'n geldprediker was. Maar vooral waar hij bang voor was, dat zijn geestelijk gezag, die hij had, zou worden ondermijnd. Maar ook de boodschap die hij bracht, zijn kracht zou verliezen. En het allerergste vond hij denk ik nog, dat hij afhankelijk zou worden van mensen. Paulus wilde nooit afhankelijk worden van mensen. Hij stond in de dienst van zijn God en niet in de dienst van mensen. En daarom, hij zegt het hier ook, hij zegt dit zeg ik niet opdat ik zijn gebrek zou lijden. Hij leed wel gebrek. Maar hij zegt, ik klaag niet tegenover jullie. Ik heb wel gebrek, maar daarom ben ik nog niet ontevreden. En ik ben ook niet ondankbaar. En ik voel me ook niet arm, zegt Paulus, mocht jullie dat denken, zodat ik bij jullie zou moeten bedelen. Dat zou een grote schande vinden tegenover die almachtige, levende God in wiens dienst hij stond, die altijd zo geweldig voor Paulus had gezorgd. Hij was afhankelijk van zijn Heer en van zijn heiland, van zijn meester. En zo leefde inderdaad de apostel Paulus. Maar nogmaals, het gaat niet alleen om geld, broeders en zusters. Laten we dat breder maken. Wat hebben wij vandaag nog een mogelijkheden, zeg, om samen te komen als christenen? Om God te aanbidden, de Heer Jezus te danken. Om samen te luisteren naar het woord van God. Samen te bidden. Samen het woord van God te bestuderen. Om te evangeliseren. Zending. Wat hebben we mogelijkheden, wat hebben we nog... Nog een gelegenheid, zeg, om dat samen te doen. Erediensten, hè? Bijbelstudies, bidstonden, evangelisatie. Wat hebben we enorm wat mogelijkheden. Ga nou eens bij jezelf na. Hè? Hoe zit het nou in mijn leven? Heb ik die gelegenheid? Ja, die gelegenheid. Hoe zit het met mijn belangstelling daarvoor? Ja, zondagmorgen de erediensten, dat gaat voor de meesten. De meeste christenen nog wel. Hè? Een tweede dienst, een zondagavond of zo, dat wordt voor de meeste christenen tegenwoordig al wel wat moeilijker. Hè? De meeste kerken en evangelische gemeentes hebben die tweede dienst al lang afgeschaft. Want er is praktisch geen animo meer voor. Hè? Ja, de behoudende reformatorische kerken, die hebben nog trouw iedere zondag twee keer dienst. Hè? En daarin zijn ze misschien wel een voorbeeld voor ons. Hè? En dan hebben we het niet eens over een bijbelstudie of een bidstond op een doordeweekse avond, zeg. Daar vind je bijna helemaal geen christenen meer voor. Er waren ze leidinggevende broeders die ze beklagen. Ik was daar een keer, grote gemeente, zo'n 250, 300 mensen. En die broeders die klaagden, de bidstond, 8 à 10 mensen. Hadden al die andere 250, hadden die geen gelegenheid, hadden die geen tijd, hadden die, hoe zit dat dan? Moet je wel afvragen. Of hebben we misschien te veel andere gelegenheden? Hebben we misschien te veel wereldse gelegenheden vandaag? Als je jong bent, heb je gelegenheid om te studeren, opleidingen te volgen, gelukkig maar. Er is vandaag ook weer aardig wat werkgelegenheid. Dus er is ook weer volop werk voor de meeste mensen, heel fijn mee. We hebben tijd om televisie te kijken. We hebben tijd met onze smartphone een beetje bezig te zijn. Daar hebben we heel veel tijd voor. En leuke hobby is sporten. Je mag sporten en veel vakantie. En we hebben zoveel gelegenheden, mensen. Zoveel dingen die we allemaal doen. Maar laat dat dan ook bij gelegenheden blijven. En geef daar niet al je tijd aan. Daar gaat het hier uiteindelijk om. En dan weet ik wel, ook ons persoonlijk geestelijke leven en ook het gemeenteleven bestaat, zolang we hier op aarde zijn, bestaat ook uit gelegenheden. Concreet is niet al uw tijd voor de Heer. Wij zijn niet letterlijk 24 uur met de dingen van de Heer bezig. Dat kan ook niet. Wat ik zeg, je moet naar school, je moet leren, opleiding, je werk heb je ook. Thuis, je huishouden, moet je maar boodschappen halen. Nou, dan moet je ook allemaal je gedachten bij hebben. En straks, als we bij de Heer zullen zijn, broeders en zussen, dan zullen we ons volkomen en ook voor eeuwig wijden aan het leven van de hemel, zeg. Hoe dat zal zijn, we weten het niet, maar dat zal wel iets groots, iets geweldigs zijn, zeg. Dan is alles dat geweldige, dat heerlijke. Maar we moeten het, zolang we hier zijn, moeten we het nog hebben van bepaalde tijden. Van momenten, hè? Van een ochtend, een middag, een avond. Zo is dat nou eenmaal. Hè? Maar hoe doen we dat? Daarom worden we ook aangespoord door de apostel Paulus in Efeze 5, vers 16, dacht ik dat staat. Hij zegt, we moeten de gelegenheid ten nutte maken, zegt Paulus. Hè? De oude vertaling zegt, we moeten de tijd uitkopen. Want de tijden zijn kwaad en boos. Hè? Je moet de gelegenheid ten nutte maken. Dat wil zeggen dat elke gelegenheid die God ons geeft, moet je optimaal benutten. En je moet je tijd moet je goed besteden. En je energie, je krachten goed verdelen. En dus in deze tijd is dat heel belangrijk. De kansen grijpen die God je ons geeft, broeders en zussen. En dat zijn er nog heel veel, hoor. Maar dat vraagt wel keuzes. Dat vraagt keuzes in je leven. Hoe doe je dat? Hoe ga je er allemaal mee om? Dat vraagt de Heer. Want denk erom, Satan heeft een speciaal programma voor de eindtijd, hoor. Daar zijn jullie ook wel achter gekomen, denk ik. Druk, 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 met allerlei zaken. Die onze aandacht vragen, waarvan je soms denkt, ja, wat moet ik er allemaal mee? Maar het is wel zo. Het is heel belangrijk. Wat hebben we nog veel te leren, hè? Paulus zegt, ik heb geleerd. Ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, zegt hij, genoegen te nemen. En wat waren dat dan voor omstandigheden? Nou, soms hele moeilijke omstandigheden. Paulus heeft tijden gekend in zijn leven dat hij aan alles tekort kwam. Dat hij gebrek leidt. Hij spreekt over armoede. Maar ook, zegt hij, ik heb ook tijden gekend, zegt hij, dat ik ook in materieel opzicht. Hij zegt dat ik overvloed had, dat ik rijk was. Dat het allemaal voorspoedig ging in wereld, in zijn leven. Ja. Hij zegt, ik weet wat armoede is. Ik niet. Ik weet niet wat armoede is. Ik heb nooit ergens gebrek aan gehad. Niet aan eten, drinken, kleding, huis, weet ik het al. Ik ben na de oorlog geboren in 1952. En als ik de meeste zo van u zie, denk ik, nou, ik denk dat. De meeste van ons zijn welvaartskinderen, maar enkele nog van ons die hebben de oorlogsjaren meegemaakt. Ik heb nooit honger geleden, maar er zijn er misschien onder ons die die tijd misschien wel hebben meegemaakt. Dat je echt niet weet wat je moet eten. En dat kan ik wel heel vroom zeggen. Ik heb geleerd om met armoede om te gaan. Dat kan ik niet zeggen. Dat is pure theorie, of eigenlijk vroom gekwezel. Want ik heb nooit armoede gekend. Eigenlijk alleen maar in dat opzicht natuurlijk rijkdom. Maar dan weet ik wel dat ook in andere opzichten de omstandigheden soms best ook heel moeilijk kunnen zijn. Je kunt gebrek hebben aan geld, aan eten. En er zijn heel veel christenen ook op aarde die het ook heel zwaar hebben in dat opzicht. Maar er kunnen ook andere dingen zijn. Er zijn zoveel vormen van gebrek lijden. Bijvoorbeeld gezondheid kan ontbreken. Als je te maken krijgt met lichamelijke gebreken, met ziekte, met allerlei ellende, zeg, ook in je lichaam, dan is dat ook best heel zwaar, heel moeilijk. Of je krijgt in je leven soms te weinig aandacht en liefde, waardoor je bijvoorbeeld ook heel eenzaam kunt voelen. Want mensen die voelen zich, ook christenen, die voelen zich soms verlaten en ook soms heel eenzaam. Of in de relationele sfeer. Als het niet zo fijn gaat in je huwelijk. Of de relatie met je kinderen gaat soms heel stroef kan gaan. Of je zit in een rouwproces. Het verlies, het gemis van een geliefde. Het zijn allemaal dingen in je leven die soms heel best heel moeilijk kunnen zijn. En weet je wat de mensen in de wereld dan zeggen? Daar moet je mee leren leven. En daar heb je nog gelijk in ook. Daar heb je nog gelijk in ook, daar moet je mee leren leven. Echter met dit verschil, dat iemand in de wereld niet echt iemand heeft die hem dat kan leren. Zeg, alleen maar een kind van God, een christen, heeft iemand die hem dat kan leren. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Waar Paulus het ook van geleerd heeft. Ik heb geleerd, zegt hij, met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Want als er één dat ons kan, dan is het Jezus toch. Als er één weet wat echte armoede is, dan is het Jezus toch. De ellende die hij meegemaakt heeft. Een van de mooiste teksten uit de Bijbel die me altijd aan, dat verkeer voor mezelf. Een van de mooiste teksten, we gaan ook weer naar kerst toe, is 2 Korinthe 8 vers 9. Gij kent immers de genade van onze Jezus Christus wel. Dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Een beetje arm zijn, dat is heel erg. Maar weet je wat veel erger is? Arm worden. Als je altijd arm, als je in armoede bent geboren en je bent altijd arm gebleven, dan weet je eigenlijk niet anders. Maar als je eerst ontzettend rijk bent en je wordt plotseling arm, dan voel je die armoede des te meer, of niet? Wel nu, de Heer Jezus. Wat was hij ongekend rijk, broeders en zusters. Alle rijkdommen en fortuinen van de hemel, daar was hij, in de heerlijkheid van God. En hij heeft al zijn heerlijkheid heeft hij afgelegd, zegt de Bijbel. En al die rijkdommen die hij bezat, heeft hij opgegeven. Hij kwam van zijn troon af. Hij kwam naar deze wereld. En hij werd onder erbarmelijke omstandigheden geboren. En verder werd zijn hele leven hier op aarde werd gekenmerkt. Hè? Door armoede, door lijden, door ellende, vijandschap. Hij leed honger, hij leed dorst. En uiteindelijk stierf hij. Naakt aan dat kruis van God en mensen verlaten. Wat moet dat de vader een pijn hebben gedaan, hè? Toen hij zijn zoon zo lijden zag. En dat deed hij maar met één bedoeling, om ons arme zondaren rijk te maken. En de Heer heeft dat, hij gaf ons kapitale geld, aandelen, hè? Land en huizen, auto's, een heleboel luxe. Nee. Ja, wij zitten er allemaal wel wat van. Nee, misschien wat meer dan de ander, maar wij zitten er allemaal wel wat van. Nee, dat was nog niet de specifieke rijkdom die Jezus ons gaf. Hij kwam met een heel andere rijkdom, namelijk de rijkdom van de hemel. Hij kwam met de rijkdom van de hemel. Om ons daar mee rijk te maken, het rijke leven van de hemel. Daar kwam de Jezus. Ja. Om ons eeuwig leven te geven. Daar kwam hij. Weet u, hij werd hier als mens op aarde geboren, opdat wij voor de hemel geboren zouden kunnen worden. De Jezus lag in een houten kribbe. Hij hing aan een houten kruis. Opdat wij zouden wandelen straks op straten van goud. Hij werd na zijn geboorte en na zijn sterven in doeken gewikkeld. Opdat wij bekleed zouden kunnen worden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Met het kleed van het nieuwe leven. Voor hem was geen plaats op deze wereld, opdat hij voor ons een plaats zou bereiden. In dat eeuwig vaderhuis. Hij werd van God en mensen verlaten, opdat wij de belofte zouden ontvangen dat God ons nooit en te nimmer meer zal verlaten. Voor hem de tranen, voor ons de vreugde. Voor hem de tranen, voor ons de vreugde. En als je beseft, je zonden zijn vergeven door het bloed van het lam. En dat je de genade, de liefde en de vrede van God in je hart mag hebben. En wat de toekomst betreft, dat je op weg bent naar die glorie, heerlijke, volmaakte toekomst in de hemel. Als je dat beseft voortdurend, moet je dat eigenlijk beseffen. Door het leven, door de dag heen. Mensen, dan ben je zo ongekend rijk. En dan kan het ook zijn dat je wat betreft misschien de wereldse maatstaven van rijkdom en voorspoed, dat je daar misschien veel of misschien weinig van zal moeten missen. Maar dat je toch kunt zeggen, ik ben rijk in de Heer. En wat dat er gaat, is de Statenvertaling hier nog weer wat duidelijker. In de Statenvertaling, daar lees je dat Paulus hier staat. Ik heb geleerd met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. In de oude vertaling daar staat dat Paulus zegt, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. In hetgeen ik ben. Niet wat ik heb of wat ik niet heb, is bepalend voor mijn levensgeluk. En de vreugde die ik heb in mijn leven. Maar wat ik ben, weet je, dus ik zeg wel eens, onze status vandaag wordt voornamelijk afgemeten aan dat wat mensen hebben. Een hoge, belangrijke functie in de maatschappij, met een riant salaris. En een goed pensioen, de duurste auto, prachtige luxe huizen, noem maar op allemaal. Zonder dat er vaak gekeken wordt hoe iemand is. Is iemand oprecht? Integer? Is iemand behulpzaam? Is iemand meelevend? Is iemand liefdevol? Maar Paulus zegt mensen niet wat ik heb, maar wat ik ben. Wat ik ben in Jezus Christus. Mijn heerlijke, rijke positie in de reis. Ik ben een kind van God. Ik ben een burger van het koninkrijk van de hemel. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En ik mag wonen in het koningspaleis. In die stad nooit aanschouwd. Met straten van goud. Glorievol. Een heerlijk paradijs. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust zo teder op mij. En als straks de dageraad gloort en de bazuin wordt gehoord, roept hij mij op om op te staan aan zijn zij. Nou, dan ben ik koningskind. Dan ben ik de rijkste op deze wereld. Heer, wat is dat eigenlijk geweldig en machtig. En er kan er van alles gebeuren in je leven, maar hou dat vast. En dan is het inderdaad, dat de Heer het ons alles wil geven. En ja, dan wil de Heer dat ook inderdaad, dat we leren daar ook mee om te gaan. Ook dat aanvaarden, als het anders hier in de wereldsomstandigheden misschien anders gaat. Maar dat is niet het enige, denk ik wel eens, dat de Heer ons wil leren met armoede, met ziekte, met andere nadigheid in het leven om te gaan. Nee, als je goed lees wat Paulus hier zegt, dat is ook heel opvallend. Dat hij ook zegt dat God hem heeft geleerd om met overvloed en met verzadiging om te gaan. En hij noemt dat zelfs het eerste. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is, in vers 12. Daar zegt hij, in alles ben ik ingewijd. Zegt hij, zowel in het verzadigd worden als in het honger lijden. Hij zegt, zowel in overvloed als in gebrek. In de oude vertaling staat voor het woordje onderwezen. Hij zegt, in alles, zegt Paulus, ben ik onderwezen. In het verzadigd worden en honger lijden. In overvloed en in gebrek. heel van dat hij eerst noemt hij het verzadigd worden en de overvloed. Hè? En daarna de honger en het gebrek. Ik dacht dat je alleen maar moest leren hoe je moet omgaan met alle tegenslagen. Hè? En alle zorgen die je hebt en de dingen die op je weg komen. Hè? Die soms best heel moeilijk kunnen zijn. Laat me eerlijk zijn, dat is niet altijd gemakkelijk. Hè? Hoe je daar dan mee... Maar dat je ook moet leren zeg, om te gaan met overvloed en met rijkdom. Ja, weet je, Paulus heeft het gevaar daarvan erkend, onderkend. Ja, daar heeft hij gevaar van onderkend. Wat soms een groter gevaar is niet, wij denken dat wel eens, zijn de moeilijkheden in je leven en de dingen. Niet dat het gemakkelijk is, dat wil ik niet zeggen, maar... Weet je, voor ons is wat een grote gevaar is, de materiële geldzucht en de welvaart. Ik heb al gezegd, we zijn allemaal een beetje welvaartskinderen. Dat is een veel groter gevaar. In deze materialistisch ingestelde samenleving. Waar mensen altijd maar weer jagen naar meer, naar groter en naar mooier. Terwijl we al oververzadigd zijn. Houd het maar nooit op. Weet je, de heer Jezus heeft ons daar al ernstig voor gewaarschuwd. Moet ik altijd denken aan die gelijkenis van de zaaier. Hè? Dat zaad wat tussen de doorns valt, zegt hij. En die doorns die komen op. En het verstikt het zaad. En dan geeft hij de verklaring daarvan. Dan zegt hij, de zorg van de wereld, het bedrog van de rijkdom, verstikt het woord en maakt het onvruchtbaar. Maakt het onvruchtbaar. Weet je, en die dorens die groeien in onze samenleving volop hoor. Ik zeg altijd, het zijn echte dorens. Het werkt zo aanstekelijk, hè? Of niet? Het werkt zo aanstekelijk, zeg. Het is voor ons allemaal zo verleidelijk. We staan allemaal bloot aan die verleiding, toch? En aan de ene kant, dan gaat je hart uit naar de dingen van de Heer, hè? Maar aan de andere kant, dan trekt die wereld ook zo. En dan zie je al die aantrekkelijke en mooie dingen in die wereld. En dan wordt eigenlijk dat hart van je, dat wordt omstrengeld als het ware. Door een heleboel onkruid. Het is echt onkruid voor Gods kinderen. Daar heeft de Jezus al ernstig voor gewaarschuwd. Het zijn die echte dorens. Weet je, dat is de vloek. Die over die schepping gekomen is, is het gevolg ook van. Het is ook het gevolg van de zondeval. En die wereld, die aarde zal dorens en distels voorbrengen, zei de Heer in Genesis hoofdstuk 3. En hoe kom je er nou van af, zeg, van die dorens? Nee, die moet je uittreden, dat valt niet allemaal niet mee, dat blijft. Hè? Weet je, ook die vloek heeft er Jezus gedragen. Hè? Die vloek heeft hij gedragen op het kruis. Zijn hoofd werd gekroond met een doornenkraam. En als je dan last van hebt, en van al die verleidingen en dat jagen en die geldzucht en maar meer, kijk dan ook eens op naar dat kruis waar die Jezus die doornen heeft gevoeld. Hij heeft dat gevoeld, die doorns van rijkdom, van geld, van bedrog. Want er is zoveel bedrog in mensen, hè? Want het maakt je niet gelukkig. Hè? Dat zien we ook allemaal zijn in deze wereld, ook vandaag, en wat er allemaal gebeurt. Zoals de vroegere jaren, dominee Hoekendijk, die zei dat zo mooi, die kan het een beetje plastisch voorstellen. Hij zegt ook, christenen vandaag, zegt hij, die grijpen met beide handen naar de rijkdom van deze wereld. Hij zegt, hou geen hand meer over om de rijkdom van God aan te nemen en vast te houden. Hè? Nou, zo is het zo. Ja, waar gaat je hart inderdaad naar uit? Mag je al die dingen niet hebben, jawel. Hè? Maar zet je hart er niet op. Zet je hart er niet op. Als je altijd bewust van je andere, grotere rijkdom die de Heer ons wil geven. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Dat is een prachtige tekst. Dat is een van de kernteksten uit de Filippenzenbrief. Sommigen hebben hem gemaakt tot de allerbelangrijkste sleuteltekst van de Filippenzenbrief. Het is in ieder geval een heel mooi getuigenis van een overwinnende christen. Wie gaf deze mooie belijdenis, zeg? Dat was Paulus. Dat was Paulus. Hij zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. hij zegt dat in de eerste plaats voor zichzelf. Niet voor die gelovigen daar in Filippi, dat had hij moeten zeggen. Jullie vermogen alle dingen in hem die elkaar... Hij zegt het ook niet in het algemeen. Wij vermogen alle dingen in hem die ons kracht geeft. Weet je, wij hebben dit gemaakt tot een beetje een algemene ervaring van de gelovigen. Maar dit kun je nooit, broeders en zussen, dit kun je nooit eerder zeggen dan dat je dit persoonlijk hebt ervaren. En wij zeggen het zo gemakkelijk, wij zingen het zo gemakkelijk, doe ik ook hoor. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht. Terwijl we eigenlijk helemaal niet weten waar het over gaat. We hebben het gemaakt tot een strijdkreet. Dit hebben wij gemaakt tot een strijdkreet waarmee we campagne voeren. Voor het evangelie en voor het geloof in Jezus Christus. De 40 jaar dat ik evangelisatie tentcampagnes heb mogen leiden. En dan werken we altijd met een team en dan gingen we erop uit. En dan voordat we erop uit gingen, zongen we met elkaar. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Wereld, we komen eraan. Je zult ook nog wat van ons horen, zeiden we dan, weet je. Maar dat staat helemaal niet in die context. Het gaat hier over heel andere dingen. Het gaat hier om die verschillende levenssituaties waarin een christen terecht kan komen. En zijn we daar geestelijk tegen bestand? Komen we daar geestelijk ongeschonden uit? Er was geen situatie in het leven van Paulus die hem er geestelijk onder kreeg. Dat is mooi. In de kracht van de Heer Jezus Christus bleef hij staan. En die man die heeft wat meegemaakt hoor. Je moet voor jezelf 2 Korinthe 11 nog maar eens een keertje lezen. Waar hij zegt, honger en dorst. Hij zegt, tal van dagen zonder eten en drinken. In koude en in naaktheid. En alles wat hij daar nog meer opschrijft in 2 Korinthe 11. Die man heeft wat meegemaakt. Maar hij was geestelijk zo sterk in de kracht van de Heer. Ik vermag, zegt hij, alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat is mooi. Als hij zo kan leven. Die invloeden die zijn er. Maar Heer, ik vertrouw op u. En dan zegt hij uiteindelijk, ja mensen, het is zo machtig in het leven. En alles wat jullie ook voor mij betekenen. Alles wat jullie voor mij doen. En dat waardeerde hij, dat heeft hij ook met dankbaarheid aanvaard. Hij zegt, maar het is in feite niet alleen voor mij. Hij zegt, want alles wat jullie doen is een welriekend, aangenaam offer. Wat jullie brengen eigenlijk aan mijn God en Vader. En dan zet hij het weer om in het geestelijke. Hij zegt, want het is mij niet om die gave, om die gift te doen. Hij zegt, meer juist, zegt hij, om de opbrengst. Die als een tegoed op jullie rekening aangroeit. Weet je, dat is ook het mooie van geven. God heeft een blijmoedige gever lief. De apostel Paulus zegt in Handelingen 20, het is zaliger, haalt hij de woorden van de Jezus aan, die we trouwens niet in de evangelie vinden, maar hij zegt, de Jezus heeft gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Weet je, dat is een gouden regel binnen het koninkrijk van God. Dat staat haaks op de regels van deze wereld. Want de mensen zeggen de hele tijd, joh, het is zaliger om te ontvangen dan om te geven. Je kunt beter mee. Nee, het is juist andersom bij de Heer. Geef. En dat is zo'n zegen. Als je het met liefde mag doen. En je vindt het later weer terug, zegt de apostel Paulus. Ik heb geloof in een ander verband was gezegd. Hij zegt, mijn God zal in al uw behoeften, naar zijn rijkdom, in alle zijn behoeften, naar zijn rijkdom, alle heerlijk voorzien in Christus Jezus, zal in al uw behoeften naar zijn rijk, heerlijk voorzien in Christus Jezus, mijn God, zegt hij. Hij zegt, de grote bankier van de hemel is God zelf. En alles wordt bijgeschreven wat je uit liefde voor die Jezus moet doen, op je hemelse rekening. En dan vind je het 100-voudig, vind je dat weer terug. En de Heer zal voor ons zorgen. Dan zegt hij, mijn God, dat vind ik ook weer zo mooi, dat Paulus dat zo zegt. Niet in het algemeen spreekt hij daar weer, over God zal, nee, mijn God. Dat was de God en Vader van de apostel Paulus, die zo geweldig voor hem had gezorgd, altijd. In voor- en tegenspoed was die God en Vader bij hem, mijn God. En hij zegt, dat is ook jullie God en Vader. Hij zegt, hij zal in al jullie behoeften heerlijk voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. Broeders, zusters, en als je dan zegt, ja, op welk terrein liggen mijn verlangens, mijn wensen? Tuurlijk, wat het leven hier betreft, hebben we allemaal onze verlangens, hebben we ook allemaal onze wensen nog. Maar ja, die worden lang niet altijd vervuld, dat weten we ook. En, maar God wil zelfs zijn belofte vervullen. En hoe meer je gaat leven, en vanuit de rijkdom die God je heeft gegeven, hè, hoe meer ook je verlangens op een ander terrein komen te liggen. Hè. Waar heb ik echt ten diepste behoefte aan? Waar hebben mensen ten diepste behoefte aan? Wat hebben mensen echt nodig? Is dat alleen maar geld? Hè? Is dat alleen maar gezondheid? Ja, dat is mooi. Hè, maar je wordt er niet door behouden. Hè? Je ontvangt er geen eeuwig leven door. Je kunt er niet kopen. Alleen maar als je Jezus Christus kent. Als je verlosser en zaligmaker. Hè, dan wil hij het je geven. Naar de rijkdom van zijn genade. En die is rijk en die blijft rijk. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel. We willen u samen danken dat u ons op deze morgen vanuit het woord weer bepaald hebt. Hier in de eerste plaats bij uzelf, Heer Jezus. Dat u de weg bent gegaan. In onze weg bent gegaan. Zoals we samen gezongen hebben in dat lied. Dat u de weg al gegaan bent voor ons uit. En dat was ook de weg van het lijden. Dat was ook de weg zelfs van de dood. Heer, u ging die weg. Om ons, Heer, om ons daar vanuit te redden, te bevrijden, Heer, op de weg die mensen gaan naar de eeuwige dood, Heer, naar de verlorenheid. Heer, kwam u, Heer Jezus, om die weg voor ons te gaan, om ons daaruit te redden en te bevrijden. We danken u voor die geweldige, rijke genade in ons leven. Heer, dat u ons, onze ogen, onze harten daarvoor hebt geopend, dat we het mochten zien, inzien. Heer, dat een leven zonder u, Heer Jezus, ten diepste een verloren leven is. En dat we u nodig hebben. En dat we u nodig hadden en hebben als onze heiland, Heer, maar ook als onze leidsman, die de gids op onze levensweg. Heer, dat we in alles ons mogen toevertrouwen aan uw liefdevolle zorg. Heer, ook al is het leven soms niet gemakkelijk en komt er soms zoveel op ons af. Heer, dan staan we bloot aan zoveel verleidingen in deze wereld vandaag. Heer, u kent ons, ook jonge gezinnen, met name, Vader, wilt u ons alle behoeden en bewaren. Heer, opdat we, ja, in alles, Heer, mogen ervaren wat apostel Paulus al heeft uitgejubeld. Ik vermag toch alle dingen in hem die mij kracht geeft. Geen macht ter wereld brengt mij eronder. Heer, maar we mogen met opgeheven hoofden, Heer, met geopende harten naar de hemel, Heer, mogen we voorwaarts gaan, ziende op u, onze leidsman, voleinder van ons geloof, Heer, totdat we bij u zullen zijn. In uw eeuwige heerlijkheid. Heer, wil u danken voor deze morgen. Wil u danken voor uzelf. We prijzen uw wonderbare naam. Amen.